Goedemorgen iedereen, ook namens mij. Nou, het werd al even verteld. Ik kom uit het mooie Lemmer. Jullie alle bekend, denk ik. Het ligt hier niet ver vandaan. Maar nou, ik vind het echt een voorrecht dat ik vanmorgen bij jullie mag zijn om Gods woord te delen. En ik zal nou, kort iets over mezelf vertellen, maar dan gaan we al snel naar Gods woord. Ik ben dus Gerard Grit. Ik ben 42 jaar, ben getrouwd, ik heb 3 prachtige zonen van 15, 13 en 7. En nou, omdat wij in Lemmer wonen, komen we ook wel eens in Emmeloord. Bijvoorbeeld voor de orthodontist, hè, dan moeten we naar Emmeloord. Dus nou, misschien dat je nu je mij ziet en kent, dat je mij wel eens tegenkomt in Emmeloord. Wederzijds wordt een beetje lastig, denk ik, maar goed, wie weet. Goed, dus dat is een beetje wie ik ben en waar kom ik vandaan? Ik ben geboren in Grijpskerk in Groningen. Dus ik ben een Groninger die werkt in Friesland. Nou, ze tolereren mij, dus daar ben ik blij mee. Maar het gaat heel goed hoor. Maar ik heb een tijdje gewerkt voor de Bethelgemeente in Drachten. 7 jaar lang. En nu ben ik 7 jaar lang ongeveer voorganger in Lemmer. Dat is een beetje mijn achtergrond. Goed, ik heb het thema van vandaag heb ik meegegeven, een vreemdeling op aarde. En ik heb al gelijk een heel mooi plaatje erbij gedaan. Mooie vissen. En wat valt je op aan dit plaatje? Hey. Nou, ik hoor heel veel, maar heel veel gemompel. Nou, ik geloof dat wij als christenen geroepen zijn om het rode visje te zijn. Zo is het. Amen. Wij zijn geroepen om toch tegen de stroom in te zwemmen. En soms ervaar je dat heel concreet. En soms ervaar je dat wat minder. Maar ik heb het wel gemerkt in mijn leven dat als je gelooft in de Heer Jezus en dat je daar ook vrij uit voor uitkomt, dat je daardoor ook wel eens in de problemen mee kan komen. Dat je ook wel eens tegenwind kan ervaren. Dat je ook wel eens hinder of lijden kan ervaren. Juist omdat je gelooft en ervoor uitkomt. Nou, gelukkig is het niet zo dat wij echt vervolgd worden in Nederland. Dat is elders in de wereld wel zo. Maar ook wij maken dat mee in mindere mate. En ik heb even nagedacht van de week van, hey, hoe zit het eigenlijk in mijn eigen leven? En zelfs in mijn eigen korte leventje, ik ben nog maar 42, heb ik dat best wel vaak meegemaakt. Bijvoorbeeld toen ik vroeger op school zat. Ik kan me echt herinneren dat ik vaak ook belachelijk gemaakt werd, omdat ik geloofde in God. De kinderen me uitlachten of op bewust vloekten. En dat ik op die manier een beetje, ja, nou, dat ik dat niet zo fijn vond om dat mee te maken. Ik moest echt een beetje tegen de stroom in zwemmen. En later toen ik wat ouder werd, toen merkte ik ook dat het in het bedrijfsleven niet anders was. Ik weet nog dat ik bij een grote bouwmarkt werkte. En ik ging natuurlijk niet direct vertellen dat ik christen was, maar er werd heel negatief gesproken over christenen. Ze waren hypocriet en dit en dat en ik zat ertussen en ik voelde me steeds opgelatener. Van, ja, dan moet ik ook nog vertellen dat ik een christen ben. Het is zelfs zo voorgekomen dat ik een keer ben ontslagen. Puur en alleen omdat ik op zondagochtend naar de kerk wilde en niet kon werken. Nou, het zijn allemaal gewoon van die dingetjes in mijn korte leven. Waarvan je kan zeggen, ja, het volg van de Heer Jezus, daarin ja, moet je toch af en toe eens tegen de stroom inzwemmen. Maar ook nu ik voorganger ben, merk ik dat ook wel. Soms, dat is een beetje een nadeel van mijn functie, dat zal Bert misschien ook wel herkennen. Maar soms moet je ook uit liefde mensen vermanen. Van joh, je bent dit en dit aan het doen en het is niet goed voor je. Keer alsjeblieft terug naar Gods woord. En ik heb het al regelmatig meegemaakt, dat je dat in alle liefde probeert te doen. En dat het niet goed overkomt. En dat uiteindelijk mensen tegen je gaan keren. En dat mensen zelfs je gaan lasteren. Dat is ook een stukje lijden om de naam van Jezus. Omdat je recht wil doen aan de Bijbel. Nou, dat zijn zomaar dingen uit mijn leven. Maar misschien herken je het wel in je eigen leven. Wat ik vanmorgen nu zeg. Je herkent dat je geloof soms op de proef wordt gesteld. Dat je wil staan op de verjaardag voor je geloof en wat je geloof, wat je mening is over het geloof. Maar dat mensen daar aanstoot aan nemen of dat belachelijk maken. Misschien heb je dat in het verleden ervaren. Misschien zit je daar nu middenin. Dat je denkt van ja, ik weet dat ik iets moet doen. Ik weet dat ik ergens voor moet staan. Maar ik vind het zo spannend om tegen de stroom in te zwemmen. Maar ik weet 100% zeker dat je daar in de toekomst mee te maken gaat krijgen. Want de cultuur is enorm aan het veranderen. En ik ben ervan overtuigd, als wij als gelovigen vast willen blijven houden aan de Bijbel, aan Gods woord. Als je niet mee wilt gaan met de cultuur, dan ga je daarmee te maken krijgen. Dan gaat de stroming steeds harder stromen. Nou, en daarom wil ik dit vanmorgen met jullie delen, het gedeelte wat vanmorgen centraal staat. Want vanmorgen zullen we leren aan de hand van Jacobus, hoe wij heel concreet hier in Emmeloord, hoe wij ermee kunnen omgaan. Hoe wij niet meezwemmen, maar tegen de stroming in blijven zwemmen en dat volhouden. En op die manier vrucht dragen voor God. Want dat is wat we toch willen. Nou, dat gaan we vanmorgen leren. We beginnen gewoon bij het eerste vers, Jacobus 1, vers 1. En daar staat het volgende. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Nou, deze intro, dat vertelt al heel veel over de brief. Allereerst door wie hij geschreven is. Door Jacobus. Nou, in de Bijbel komen heel veel Jacobussen voor. Maar zeer waarschijnlijk, en dat weten we op grond van de overleveringen, maar ook van binnenbijbelse bronnen, is dit geschreven door de broer van Jezus. Jacobus. De broer van de Heer Jezus, die leider was van de gemeente in Jeruzalem. Nou, en dat is belangrijk om te weten. Want Jacobus is dus een Jood. Jacobus is als het ware een Joodse christen. Anderen zeggen een Messias belijdende Jood. En waarom is dat belangrijk? Omdat deze Jacobus vanuit Jeruzalem een brief stuurt naar een ander gebied. Namelijk de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Nou, wat houdt dat in? Dat waren zijn volksgenoten. Joodse gelovigen die in Jezus geloven. Messias belijdende Joden. Die dus niet in Israël wonen op dat moment, maar die dus verspreid waren in het Romeinse Rijk. In allerlei landen wonen ze. En die brief gaat naar hen toe. En dit is heel belangrijk om even aan te stippen. Want deze gelovigen dus in de verstrooiing, die waren dus ook een klein groepje. Een klein groepje in een vreemde cultuur. Een cultuur die vijandig stond ten aanzien van wat ze geloofden. En we weten dan ook dat voor deze mensen geloven echt wat betekende. Ze moesten echt keihard zwemmen tegen de stroom in. Geloven in de Heer Jezus bracht ongelooflijk veel beproevingen voor hen. Er was sprake van discriminatie. Er was sprake van uitsluiting en vervolging. En we weten bijvoorbeeld ook van die tijd. Je had daar niet zozeer dat je zomaar een beroep kon kiezen. Maar je had daar allemaal beroepsschilden. Beroepsschilden van de vissers. Beroepsschilden van de, nou noem eens wat, van de houthakkers. En die beroepsschilden die speelden een belangrijke rol. Je kon alleen bepaald werk doen als je bij zo'n beroepsschilde je aansloot. En dat beroepsschilden dat zorgde voor klanten. Dat zorgde voor een pensioen. Dat zorgde voor bescherming. En het probleem was, elke beroepsschilde die had een god die ze aanbaden. En voor deze gelovigen was het heel moeilijk. Want bij zo'n beroepsschilde gaan betekende dus dat ze ook op die manier andere goden moesten gaan aanbidden. En ze stonden dus echt voor een hele moeilijke keus. Een beetje water bij de wijn doen en bij zo'n beroepsschilde gaan en toch ja, gelukkig zijn en mijn kinderen te eten kunnen geven. Of trouw zijn aan de Heer Jezus en inderdaad arm zijn. Dat onze kinderen te weinig te eten hebben. Wat een moeilijke reus. Daar stonden zij voor. Nou, en deze schets is precies de reden waarom Jacobus zo relevant is voor ons van vandaag. En ik geloof dus dat het steeds relevanter wordt naar de toekomst toe. Als we vast willen houden aan de Bijbel. Want deze gelovigen die stonden precies in diezelfde verleiding als waar wij steeds meer in gaan staan. Steeds meer de verleiding om water bij de wijn te doen. Steeds meer in de verleiding om toch maar toe te geven. Toch maar mee te gaan met de meute. Dus Jacobus' aanwijzingen voor ons vanmorgen zijn goud waard. Daar moeten wij koesteren, daar moeten wij ons naar gaan handelen. Dus Jacobus die gaat aan deze mensen vertellen hoe ze om moeten gaan met deze verleiding. Om geen water bij de wijn te doen, om zout te blijven. Hoe ze blijven staan, ondanks die verzoekingen. Nou, het antwoord komt gelijk al in vers 2. En daar schrijft Jacobus. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, als u in allerlei verzoeking terechtkomt. Dat is het, zegt Jacobus. Acht het enkel vreugde, mijn broeders. Nou, dat roept wel wat vragen bij me op. Wat bedoelt hij eigenlijk met een verzoeking? Nou, dat is wel bijzonder. Als je kijkt naar de Nederlandse vertalingen, dan wordt dit woord verschillend vertaald. De NBV die vertaalt het met beproeving. En de Herziene Statenvertaling die vertaalt het met verzoeking. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar beproeving en verzoeking die hebben voor mij verschillende betekenissen. Verschillende gevoelswaarden. Maar in het Grieks ken je dat eigenlijk helemaal niet. Het Griekse woord betekent namelijk letterlijk zoiets als op de proef stellen. Onderzoeken. Testen. Het komt vandaan bij wat een voorbeeld gebruikt, heb ik gelezen van, zoals een edelsteen, als je dat in het vuur loutert, zoals je dat in het vuur eigenlijk test. Op de kwaliteit wordt getoetst door het vuur. Daar is waar het woord vandaan komt. Dus als je kijkt naar het Nederlands, beproeving, verzoeking, ja, dan vragen wij ons vooral af, waar komt die beproeving of verzoeking vandaan? Is het van de duivel? Is het van God? Is het vanuit de wereld? Waar komt die verzoeking vandaan? Dat is wat wij voelen bij dit woord. Maar in het Grieks vertelt dit woord daar in zichzelf niks over. In het Grieks gaat dit woord vooral over het feit, wat heeft deze beproeving tot doel? Het gaat er helemaal niet over waar het vandaan komt. Dat wordt met het woord afgevraagd. Wat heeft deze beproeving voor doel? En als je dat tot je door laat dringen, dan zegt Jacobus hier nogal wat. Hij zegt als het ware, acht het enkel vreugde, broeders en zusters in Enkhuizen, of in Enkhuizen, in Emmeloord. Acht het enkel vreugde, als je geloof op de proef wordt gesteld. Dat is wat hij ten diepste zegt. Nou, dat is best heftig en vergaand. Moeten we daar blij mee zijn? Als ons geloof op de proef wordt gesteld, als collega's ons uitlachen, als we op school gepest worden, omdat we geloven in de Heer Jezus. Als we nee zeggen tegen zonde en vrienden niks meer met ons te maken willen hebben, omdat we daarmee ook wat tegen hen zeggen. Nou, ik noem maar eens wat. Moeten we daar blij mee zijn? Nou, wat bedoelt Jacobus hiermee? Nou, dat lezen we in vers 3 en 4. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Opdat u volmaakt bent. En geheel oprecht. En in niets tekort schiet. Waarom maakt dit weten een groot verschil als ons geloof beproefd wordt? Nou, Jacobus zegt als ware, kijk niet alleen maar naar nu, naar dit moment, maar probeer vanuit een toekomstig perspectief te kijken naar wat jij nu meemaakt. Want de verzoekingen, de beproevingen die we meemaken, die zijn niet zinloos. Het heeft een doel. Het leidt ergens naartoe. God heeft daar een bedoeling mee. Want de verzoekingen van ons leven, als ons geloof op de proef gesteld wordt, dat brengt volharding. We groeien daadwerkelijk in geloof. Maar we moeten het ook volledig doorwerken. Dus dat is het ook. Als je die volharding laat doorwerken, dan zul je volmaakt en oprecht worden en in iets tekort schieten. Nou, volledig mogen doorwerken, je proeft al eraan, van daar zit een bepaalde verantwoordelijkheid in. Je kunt dat doen. Je kunt in die volharding vasthouden. En dat visje, wat ik in het begin liet zien, tegen de stroming blijven zwemmen. Of je kunt opgeven en maar lekker met de stroom laten meegaan. Er zit een verantwoordelijkheid in. Maar als je dat laat doorwerken, als je volhardt, dan zul je volmaakt zijn. Geheel oprecht en in niets tekort schieten. Dus de verzoeking in zichzelf is niet vreugdevol, maar wel wat het in je leven en wat het voor God bewerkt. Nou, wat houdt het eigenlijk in? Volmaakt, oprecht, in niets tekortschietend. Kunnen we volmaakt worden? Nou, dat zegt Jacobus wel, hè? Voelt een beetje vreemd, maar hij zegt dat. Nou, om dit goed te begrijpen, wat Paulus ermee bedoelt, is het goed om te beseffen dat deze begrippen letterlijk uit de Joodse priesterdienst komen. Dus de eerste lezers van deze rondzendbrief, die begrepen dat direct, deze termen. En waar gaat het over? Nou, volmaakt en oprecht, dat waren begrippen, dat waren kenmerken hoe een priester moest zijn. Die moest volmaakt en oprecht zijn. En alleen dan mocht hij dan ook daadwerkelijk dienen als priester. Nou, en wat betekent dit nou eigenlijk? Dit betekent dat ze bepaalde deugden moesten hebben. Bepaalde kwaliteiten moesten hebben. Bepaald karakter moesten hebben. En we kennen dat nu ook van oudsten. Als er oudsten gezocht worden, dan staat er ook in de Bijbel van, nou, een oudste moet hieraan voldoen. Hij moet man zijn van één vrouw. Nou, het zijn allemaal kenmerken waar een oudste aan moet voldoen. Niet heerszuchtig, niet aan de drank verslaafd. En zo is dit ook. Priesters moesten er gaan voldoen. Nou, en als je dan gaat kijken naar wat het in het Grieks betekent, het Griekse teleoi, volmaakt betekent dat er geen enkele deugd mag ontbreken. Geen enkele van de lijst van deuken mag ontbreken in het leven van iemand. En oprecht, het Griekse holokleros, betekent dat deze deugden niet alleen aanwezig zijn, maar dat die deugden ook volledig gerijpt zijn. Nou, daar leidt het toe als we volharden, als we ons geloof op de proef gesteld wordt. Daar groeien we dus naartoe, zegt Paulus. Oh, sorry, Jacobus. Nou, waar heeft hij het dan over? Wat is dan een deugd? Nou, je zou kunnen denken aan de vrucht van de geest. Dat zijn ook daadwerkelijk deugden. Liefde, vrede, vreugde, geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ga zo maar door. Maar ik weet bijna ook wel zeker dat Jacobus ook het lijstje van 2 Petrus 1 vers 5 tot 11 bedoelt. En waarom weet ik dat bijna zeker? Nou, Petrus en Jacobus waren allebei betrokken bij de gemeente in Jeruzalem. Jacobus, die heeft zeer waarschijnlijk onder het gehoor van Petrus gezeten en kende deze begrippen. En dit zijn deugden die naar voren komen bij Petrus, waar we in groeien als we volharden. In geloof, we groeien in geloof, we groeien in deugd. Dat is een beetje een moeilijk woord voor moed. He, dat je echt de moed hebt om kleur te bekennen. Ja, ik sta voor Jezus en alles wat hij heeft geboden. Dat je groeit in kennis, en niet alleen verstandelijke kennis, maar ook een relatie, een intieme relatie met de Heer Jezus hebt. Wat er ook gebeurt. Zeg, ik snap het niet al wat er allemaal gebeurt in mijn leven, maar toch, ik hou van Jezus en ik ga voor Hem. Zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, dat je steeds meer gaat doen wat de Bijbel zegt. Broederliefde, liefde in de gemeente en liefde voor allen. Liefde naar mensen die zelf niet in de Heer Jezus geloven. Nou, eigenlijk zegt hij, dit is volmaakt. Als al deze elementen zichtbaar zijn in je leven. Dus dan ben je niet perfect, maar dan zijn deze dingen zichtbaar in je leven. En oprecht betekent dat dat gerijpt is. Dat iedereen die je tegenkomt, dat dat proeft. Dat is wat Jacobus bedoelt. Nou, en waarom is het belangrijk? Waarom is het belangrijk dat we dit weten? Dat we hierin groeien als ons geloof op de proef gesteld wordt. Nou, en dat heeft te maken met het overkoepelende thema wat ik aan het begin verteld heb. Vreemdelingen op aarde. Dat is wat Jacobus als ware aan deze kleine groep gelovigen buiten Israël wil meegeven. Onthoud, weet dat jullie slechts vreemdelingen zijn op aarde. Samenvattend zegt Jacobus als ware, als waarschuwing om niet mee te gaan met de cultuur. Besef goed dat je een vreemdeling bent. Oftewel onderweg bent naar wat anders. Wat je nu meemaakt is niet het einde. Is niet het volledige leven. Maar jullie zijn onderweg naar wat anders. Maar besef ook dat als vreemdeling de weg ernaartoe niet zinloos is. Maar dat zelfs de weg ernaartoe, dat een doel heeft. Nou, wat bedoelt hij ermee? En dit ga ik steeds meer zien. Wat is het doel wat we hebben als mensen die onderweg zijn naar het vrederijk, het duizendjarig vrederijk, waar we met Jezus mogen zijn en regeren? Wat is het doel van ons leven nu? En ik ben ervan overtuigd dat we als gelovigen een aantal doelen hebben. Allereerst zijn we tot geloof gekomen en zijn we hier op deze aarde om God te verheerlijken met ons leven. Dat is het eerste doel, God verheerlijken. En dat gaat heel simpel door, of simpel dat wil ik niet zeggen, maar dat gaat inderdaad door tegen de stroom in te gaan. Door God te laten zien, zijn liefde, zijn genade, zijn principes, door die te laten zien door jou heen. Maar ook om hier in de gemeente hem te aanbidden. En het tweede is dat ik geloof dat we een heel duidelijk doel hebben gekregen. Dat we mogen meebouwen aan de grote opdracht. Dat we aan alle volkeren mogen vertellen dat Jezus koning is. Dat zijn koninkrijk gaat komen. Dat het genadetijd is. En dat mensen die dan tot geloof gekomen zijn, dat we die dan ook helpen om te groeien, zodat ze ook vruchten dragen. Heel belangrijk doel voor ons als gelovigen die onderweg zijn. Maar tot slot, en dat is een derde doel, wat ik steeds ook meer ga ontdekken, wat ik steeds meer in de Bijbel zie, is dat we ook, er zit een bepaalde voortgang in ons leven. We zijn onderweg naar een koninkrijk. We zijn onderweg om met Jezus te regeren. En ik ben dan ook van overtuigd dat wat we nu meemaken invloed heeft op de toekomstige realiteit. We worden als het ware geheiligd voor dat moment. We worden als het ware opgeleid voor dat moment. Zodat wij daar bij Jezus een plek mogen krijgen die Hij ons geeft. En het is daarom, om deze drie redenen, van zo'n groot belang dat wij in ons leven hier op aarde volmaakt en oprecht worden. Dat we mogen groeien in de deugden. En dat die deugden dan ook steeds meer mogen rijpen. En dat is dus nuttig voor al die drie doelen die ik net heb verteld. Voor het feit, want hiermee verheerlijken we God de Vader hier op aarde. Hiermee bouwen we mee, zodat mensen ook uiteindelijk de Heer Jezus gaan aannemen en hem gaan volgen. Maar ook voor dat laatste doel. Dit is ook nodig en goed voor de toekomst. Want ik ga steeds meer zien dat op grond van je deugd, op grond van je daden hier op aarde, zal je uiteindelijk van God een positie ontvangen in Gods koninkrijk om samen met hem te mogen regeren. En deze positie is perfect passend bij wie je bent en wat je van hem wilt ontvangen en hoe jij je ontwikkeld hebt hier op aarde. Nou, dit is zo bemoedigend voor mezelf. Wat we meemaken en als we op de proef gesteld worden is niet zinloos. Maar het heeft een doel. Een doel voor dit leven, maar ook voor de toekomst. Voor de toekomstige heerlijkheid. En het is Gods doel dat zijn vrucht steeds meer zichtbaar wordt in ons leven. Zodat we God daarmee kunnen dienen. En daarom en alleen daarom zegt Jacobus aan het begin van deze verse: acht het enkel vreugde als je geloof op de proef wordt gesteld. Waarom? Nou, dat zie je dan niet, want je vindt het vervelend. Maar als je weet, deze beproeving, deze moeilijkheid in mijn leven, dit lijden omdat ik geloof in de Heer Jezus, dit is niet zinloos, maar het maakt een groot verschil in Gods plan. Het maakt een groot verschil voor Gods plan in de toekomst, maar ook hier en nu in Emmeloord. Hoe wij God nu mogen dienen, hier op deze plek. En dat is wat Jacobus dan ook bedoelt met in niets tekort schieten. dan gaat het ook over in het hier en nu. Als wij groeien in volmaaktheid en oprechtheid, als wij volwassen christenen worden, dan groeien wij ook in wijsheid. Wijsheid. En wijsheid hebben we heel hard nodig in deze tijd waarin we nu leven. Een tijd waarin het geloof steeds weer onder druk komt te staan. En wat is wijsheid? Wijsheid gaat over het feit dat je als gelovige weet wat je moet doen om Jezus te volgen in een bepaalde situatie. Je hebt een moeilijke situatie, je hebt een vraagstuk. Je kunt A kiezen, je kunt B kiezen. En wijsheid betekent dat je zoekend naar de kennis van boven, dat je daarin een juiste keuze maakt wat naar Gods wil is. Nou, en kiezen naar Gods wil is niet altijd makkelijk. Het zijn vaak geen zwart-wit keuzes die moeilijk zijn. Dat zie ik wel eens bij de broederraad van onze gemeente. We hebben bijna nooit makkelijke keuzes te maken. Want die komen niet bij ons terecht, die nemen de mensen zelf wel. Bijna altijd zijn het moeilijke keuzes. Soms zijn het moeilijke keuzes tussen twee goede dingen. En soms zijn het keuzes tussen twee kwade. Misschien herken je het wel in je eigen leven. Dat je soms moet kiezen tussen twee goede dingen. En soms moet kiezen tussen twee kwade dingen. En dat je vraagt aan Heer, Heer, wat is uw wil? Wat is wijs? Wat is wat u wil dat ik doe in deze situatie? Ik noem maar eens een aantal voorbeelden van twee dingen die goed zijn. Wilt u dat ik deze baan aanneem? Of wilt u dat ik deze baan aanneem? Waarin kan ik u verheerlijken? Waarin kan ik u groot maken? Waarin kan ik u dienen? Moet ik me aansluiten bij deze gemeente? Of moet ik me aansluiten bij deze gemeente? Waarin wordt u het meest verheerlijkt? Waarin kan ik groeien? Wat moet ik doen met mijn spaargeld? Mag ik deze mooie sportauto kopen? Of moet ik iets anders doen met dit geld, zodat ik uw koninkrijk kan dienen? Dus het is goed om Gods wijsheid te zoeken. Of als het aankomt op twee kwaden. Ik heb het wel eens meegemaakt in het pastoraat. Dat mensen tot geloof komen. Dat ze in zo'n potje ervan gemaakt hebben. Dat je eigenlijk niet meer kan zeggen van dit is echt Gods wil. Het is zo ingewikkeld geworden. Wat je ook doet, het levert schade op. Ik heb even een voorbeeldje gekomen. Je bent voor de tweede keer hertrouwd. En je bent erachter gekomen dat je eerste scheiding onbijbels is geweest. En dan komt het erop aan. Moet ik dan scheiden van mijn vrouw om me te verzoenen met mijn eerste vrouw? Of moet ik het zo laten? Snap je dat? Kiezen tussen twee kwaden. Of mijn zoon wil niet meer naar de kerk. Moet ik hem dwingen? Of moet ik hem loslaten en ruimte geven, zodat hij dat zelf mag ontdekken? Nou, allemaal dingen die te maken hebben met wijsheid. Allemaal dingen die te maken hebben met in deze tijd waarin we soms keuzes moeten maken. Wat is Gods wil, waarin het niet voor de hand ligt? En Jacobus zegt hier als het ware, hoe meer we groeien in geloof, des te meer zullen we weten wat Gods wil is in ingewikkelde omstandigheden. Groeien in geloof is meer wijsheid hebben, omdat je God kent. Omdat je verschillende seizoenen met hem mee hebt gemaakt. Omdat je zijn woord kent van door en door. En dat je zijn principes hebt vertaald naar het leven van vandaag. En omdat je zijn zachte stem verstaat. Daar groeien we in. Dus als je geloof op de proef wordt gesteld, wees enkel verheugd. Want God gebruikt dit, zodat je kan groeien. En vanuit dit perspectief begrijpen we vers 5 tot 8 ook veel beter. Want natuurlijk snapt Jacobus ook nog wel dat wij niet volmaakt en oprecht zijn. Natuurlijk snapt Jacobus dat in principe elke gelovige nog moet groeien, nog tekort schiet, om in de meeste situaties Gods wil te kunnen verstaan. En daarom schrijft Jacobus vers 5 tot en met 8. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. We leven in een moeilijke cultuur. Soms weten we het gewoon niet. wat Gods wil is en hoe we kunnen volharden. En in deze gevallen, zegt Jacobus, dan mogen wij naar God toe gaan. Vragen om zijn wijsheid. En God belooft dan dat hij dat zal geven. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers die twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onverstandig in al zijn wegen. En als we het niet weten, dan mogen we dit vrijmoedig aan God vragen. Maar niet twijfelend. En hiermee wordt bedoeld dat we ook bereid zijn, als we daadwerkelijk vragen aan de Heer, Heer, wat is uw wijsheid, wat is uw wil? Dat we ook bereid zijn te doen wat God aan ons openbaart. Dat je hem vertrouwt, ondanks dat de wijsheid die je ontvangt heel anders is dan dat je verwacht. Er zit een bepaald vertrouwen in wat hierin uitspreekt. Zoeken naar Gods wil, gelovend wat de Heer doorgeeft, dat juist is. Want God geeft niet zozeer wijsheid voor een gelukkig leven. Maar God geeft wijsheid met het oog op het komende koninkrijk. En in mijn beleving gaat het vaak zo dat Gods wijsheid tegen mijn eigen wil ingaat. Tegen wat ik zelf logisch ingaat, vind. Of wat ingaat tegen wat ik zelf logisch vind. Maar we mogen het op die manier vragen. Heer, wilt u het openbaren? En ik wil u daarin vertrouwen. En ik wil u daarin volgen. Dus als je om wijsheid vraagt, maar je gaat toch al doen wat je zelf van plan bent, dan heeft dat niet zoveel zin. We mogen vragen met een gelovig hart. Goed, ik wil afsluiten. Ik wil dat gedeelte graag samenvatten. De kern van dit gedeelte is, hoe gaan we om met omstandigheden waarin ons geloof op de proef gesteld wordt? Waarin we te maken hebben met lijden om de naam van Jezus, omdat we geloven in hem. Hoe gaan we daarin om? Als we tegen de stroom in moeten zwemmen, hoe houden we dan vast? Hoe houden we dan vol? En de hoofdboodschap wat Jacobus hier eigenlijk aan ons wil bekendmaken is dit. Weet en blijf dat beseffen dat je een vreemdeling bent. Een vreemde vis in een grote school met andere vissen. Weet, houd dat voor ogen, dat deze periode een voorbereidende fase is. Dat deze periode door God gebruikt wordt, zodat je kan groeien voor je tijd op aarde, maar ook in de toekomst. En dat is het tweede wat ik duidelijk wilde maken, wat Jacobus naar voren brengt, dat we groeien, zodat we steeds meer en meer kunnen onderscheiden waar het om gaat. Dat we steeds meer en meer Gods wil kunnen vinden in de wereld, in de vertroebelde wereld waarin wij leven. En dat, en alleen dat, is de reden waarom we zelfs verheugd mogen zijn als we beproevingen meemaken in ons leven die te maken hebben met ons geloven. Omdat dat een ander perspectief is. En mocht je in een situatie zitten waarin je het echt niet meer weet, mocht je in een situatie zitten waarvan je denkt van Heer, ik houd het niet meer vol. De stroming is zo sterk. Ik ben te zwak voor mijn gevoel. Dan hoef je je niet te schamen, zegt Jacobus. Dan mag je in alle vrijmoedigheid naar God toe gaan. En hij zal je kracht geven. Hij zal je wijsheid geven. En hij zal je helpen om daar doorheen te gaan. Dit is de remedie om standvastig te blijven in een cultuur die steeds meer aan het veranderen is. En nu de boodschap voor u, nu de toepassing voor u, voor jou. Wat spreekt er in dit gedeelte jou aan? Waarin spreekt Gods Heilige Geest door dit gedeelte vanmorgen tot jou? Daar gaat het uiteindelijk over. We kunnen mooie woorden vertellen, mooie dingen uitleggen. Uiteindelijk geloven we dat Gods Heilige Geest hier is en tot jou wil spreken. Het woord van God is een levend woord. Hoe zit het nu in jouw leven? Wordt je geloof nu op dit moment op de proef gesteld? Is het voor jou nodig om misschien een ander perspectief aan te nemen? Dat je mag geloven wat Jacobus hier zegt. Dat we meer en meer wat we nu meemaken mogen zien vanuit het perspectief dat we een vreemdeling zijn. Vanuit het toekomstig perspectief dat we onderweg zijn. Maar dat we, wat we nu meemaken een doel heeft, zodat we groeien. Wat je verzoeking ook is, wat je beproeving ook is, wat je huidige situatie ook is. Ik wil je bemoedigen en ik wil je aanmoedigen. Volhard, houd vol. En maak het besef dat je een vreemdeling bent die onderweg is. Maak dat het fundament van je leven. Amen.